Ja, mooi, ja, mooie dingen zo. En ik vond het ook mooi met het opdragen, zeggen Annelien. Jullie zijn een mooi stel. Leuk dat jullie in ons huis plek hebben gevonden. Jullie zijn echt een aanwinst in ons huis. En mooi om ook op te dragen. En mooi ook, we spreken altijd de profetie uit over hun leven. En misschien denkt u, waarom doen we dat? En gisteren was eigenlijk heel mooi. Kwamen de profetieën van het opdragen van Lieke en Maarten kwamen op tafel. Dat is even terug. En we lazen die. De inhoud mag u zelf vragen, want dat ga ik niet spoilen. Maar het was wonderlijk hoe exact gewoon dingen genoemd werden toen ze als een baby in de armen lagen. En er uitgesproken werden over dingen die we hebben zien plaatsvinden en zien plaatsvinden nu over en in hun leven. En Verlinde was er bij gisteren. Je zat eigenlijk met verbazing te luisteren over wat er toen gezegd was en wie Maarten nu is. En eigenlijk zien we, weet je, God kijkt over hun leven heen. En we zagen daar hoe hij sprak over Lieke, hoe hij sprak over Maarten, maar ook vandaag hoe hij spreekt over Eden, hoe hij spreekt over misschien wel jouw kinderen. En ik wil je aanraden, wij zaten eigenlijk met tranen in onze ogen. Zeg, ja, dit is de bestemming van onze kinderen. Haal het opnieuw naar voren als je kinderen opgedragen zijn of je doopprofetieën, want God spreekt over een leven. Het is niet een lukrake tekst ergens vandaan gehaald. Het is zoekend wat God wil spreken over leven. Dus daar wil ik je echt in bemoedigen. En dat is ook de reden dat we dat doen. En het was zo'n goud om dat even zo te horen en te zien. Jaren terug, waarin bij een baby van 3 maanden je nog geen karakter kan zien of wat dan ook. Eigenlijk nog dingen nog niet gevormd zijn en nu eigenlijk zo dat uitgekristalliseerd was. Heel mooi. Ik wil met je spreken over halal. En halal was een woord van aanbidding. Dus niet halal van vlees, maar het Hebreeuwse woord halal, wat betekent aanbidding. En ik heb daarboven gezet de kwetsbaarheid van aanbidding. En u weet, ik ben bezig in Ezechiël, waar God in de tempel allerlei dingen binnenkomen die niet goed zijn. En daardoor trekt de heerlijkheid van God zich terug. U kan dit bijna dromen als u vaker geweest bent, maar dat is goed ook. Laten we Gods woord maar kunnen dromen. Maar waar de heerlijkheid van God zich terugtrekt, omdat er allerlei zaken in de tempel zijn die niet in orde zijn. En dan begint eigenlijk het proces dat God dingen begint aan te spreken. En een reiniging en heiliging is. En de bouw van de nieuwe tempel, de man met het meetsnoer die zegt, hey, zet opnieuw de ruimte uit die God mag innemen in je leven. En de man met het snoer, de man met het, ik word hier gewoon uitgelachen door mijn dochter, is gewoon echt erg gewoon. Zo triest, kan je even weggaan? Nee hoor. De man met het meetsnoer. Meet de tempel uit, maar meet eigenlijk welke plek mag God in ons leven hebben. Maken we ruimte voor hem. En dan uiteindelijk als de tempel herbouwd is, dan komt de heerlijkheid van God terug en begint de beek te stromen. En brengt vrucht voort overal waar de beek komt. En we waren bij eigenlijk dat de tempel herbouwd wordt en dat de voorhof gebouwd wordt. En dan staat er in Ezechiël 40 vers 47... Toen mat hij de voorhof, 100 el lang, 100 el breed, een vierkant. En het altaar was voor het huis, voor de tempel, voor de ingang van het huis, waar het heilige der heiligen was, waar je dieper in de aanwezigheid van God kwam. En die voorhof was eigenlijk de plek van aanbidding. En daar staat het altaar. En als je in de aanwezigheid van God wilde komen, kon je niet om het altaar heen. Je kon er ook niet komen zonder langs het altaar te gaan. En het altaar is het beeld waar het smetteloos lam lag, waar de Bijbel ook in de openbaring zegt, het smetteloos lam wat de zonde van de wereld wegnam. En hij heeft een naam, zijn naam is Jezus. En hij stierf aan het kruis van Golgotha en hij opende de weg naar de Vader, zodat het altaar geen blokkade zou zijn, maar de doorgang naar het Heilige der Heiligen, naar de heerlijkheid van God. En alles draait om hem. En de woorden van aanbidding die we vinden in de voorhof draaien om hem. Zijn gericht naar hem. En we kwamen toen een aantal woorden tegen in Psalm 100 vers 4... Een aantal hebben we al behandeld waar staat, kom, ga zijn poorten binnen met een lofoffer, toda, de dankbaarheid. Begin met dankbaarheid, begin je dag met te danken wie God is. Zijn voorover met een lofzang, tehila, Het was het lied uit je hart, niet wat je aangeleerd had, maar wat misschien wat stuntelig was, wat niet helemaal kloppend was, maar wat de diepte van je hart als het ware naar God toe bracht. Zei God, dit vind ik van u, dit bent u voor mij, dit is hoe ik woorden wil geven aan wie u bent, het lied van het hart. Loof hem, Jara, opnieuw de dankbaarheid, maar ook de fysieke aanbidding, het heffen van de handen, jezelf openen. En prijs Barak zijn naam, de houding van aanbidding, ook waar ik kniel, weet u nog, geknield met mijn ogen op de koning gericht. Mijzelf minder maken, maar niet minder waardig. Mijzelf minder maken, zodat zijn waardigheid in mijn leven kan komen. En zeggen, koning, waar kan ik u dienen? En het laatste woord wat de Bijbel ook gebruikt, in de Bijbel gebruikt wordt voor aanbidding, is hallo. En ik wil met u kijken naar 2 Kronieken 5 vers 13 en 14, waar de tempel van Salomo geopend wordt. En die is klaar, eigenlijk ook een moment dat de tempel gebouwd is en klaar is. En dan komen ze daar bij elkaar en ze beginnen met elkaar God groot te maken. Er is aanbidding. Ik ga het proberen zodat hij niet omgaat. 2 Kronieken 5 vers 13. En het gebeurde nu toen zij eenparig op de trompet bliezen en toen zij zongen door met een eenparige stem een lied te laten horen om de Heere te prijzen en te loven. Ja, toen zij de stem verhieven met trompetten, met cymbalen en andere muziekinstrumenten. En toen zij de Heere prezen met de woorden, voorzeker hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig, dat het huis van de Heer, met een wolk vervuld werd. En de priesters konden vanwege die wolk niet blijven staan om te dienen, want de heerlijkheid van God, van de Heere, had het huis vervuld. Toen zij prezen met de woorden, daar staat het woordje hallo. En opnieuw zie je hoe er een link is, en dat zien we door heel de Bijbel heen, tussen onze aanbidding en de heerlijkheid van God. Die zijn aan elkaar geconnect. Onze aanbidding nodigt de heerlijkheid van God uit. En de Bijbel zegt, God troont op de lofzangen van zijn volk. En God wil komen. En er is een link. Ik bedoel hem niet als een trucje dat als wij maar goed aanbidden, dat de heerlijkheid van God komt. Nee, ik spreek over relatie. Ik spreek over verlangen. Ik spreek over iets van het hart. Een hart wat verlangt naar God. God antwoordt niet op trucjes. God antwoordt op een hart. Op een verlangend hart. En die twee moeten we nooit verwisselen met elkaar. Want dan wordt het iets wat wij in gang kunnen zetten. Het gaat niet over in gang zetten. Het gaat over een God die antwoordt. Een God die antwoordt op onze roep. En die aanbidding is een roep. En je ziet hier de parallel eigenlijk naar Ezechiël, waar de heerlijkheid van God terugkomt. Als de tempel is uitgemeten en klaar is gemaakt. Er is een link tussen aanbidding en Gods aanwezigheid. En als we verlangen naar meer van Gods aanwezigheid in ons leven en in onze gemeente en in deze wereld, is het ook belangrijk om onder de loep te nemen, waar zit het hart van mijn aanbidding? Waar is mijn diepste aanbidding? Waar is mijn diepste passie? En waar is mijn diepste verlangen? En dat is waar ik ook naar wil kijken als we het hebben over halal. We hebben de andere woorden al besproken met elkaar. Maar als we het over halal hebben, dat betekent een beetje letterlijk je bijna als een dwaas gedragen. Ja, sommige mensen doen het van nature. Die denken, ja, ik ben een en al halal gewoon. Ik ben halal. Ja, dat. Maar dat betekent letterlijk als een dwaas gedragen. Het heeft ook wel iets in zich. In een betekenis van soort stralen, vieren, maar ook een beetje raar zijn. Ik denk, oké, ik weet niet of ik zo blij word van dit woord. Maar belangrijk is dat we beseffen wat de Bijbel hiermee bedoelt. De Bijbel bedoelt niet, doe maar zo gek mogelijk. En dan is het goed. Dat is niet, dan missen we een diepte van het woord. Dan pak je de bovenste oppervlakte ervan. Maar pak je niet de diepte van het woord wat het eigenlijk bedoelt. En u heeft gezien in de titel heb ik gezegd, de kwetsbaarheid van aanbidding. Want halal gaat volgens mij niet over zo gek mogelijk doen of zo dwaas mogelijk doen. Maar het gaat over kwetsbaarheid waardoor anderen daar misschien wel eens iets van zouden kunnen vinden. en daar wel eens op een bepaald oordeel over zouden kunnen hebben. En dan wordt het eigenlijk iets veel diepers. Ik wil eigenlijk als eerste met je kijken naar wat halal niet is. In de marketing hebben we de 4 P's. Ik heb vandaag de 3 P's van niet halal zijn. Ja, de 3 P's van niet halal zijn. Niet, hè? Niet halal zijn. En dat is de P van profileren, provoceren en presteren. En toch lijken ze soms heel diep ernaast te liggen. Gebruiken we soms aanbidding, denken we dat we halal zijn, dat we op een halal manier God aanbidden, maar gebruiken we eigenlijk een van deze 3 P's. Als het gaat over de aanbidding van halal, dan is het niet profileren. Is het zo uitbundig mogelijk doen om aan de anderen te laten zien hoe goed jij bezig bent. En dat jij je handen in de lucht durft te doen. En dat jij durft te springen. En dat kijk eens even. Maar als je thuis in je auto zit, het heel anders gaat. Dan ben je je aan het profileren. Dan ben je niet naar God bezig, dan ben je naar anderen bezig. Dan ben je anders wanneer je in de kerk bent dan wanneer je op je fiets zit naar je werk. Dan ben je anders wanneer je in de kerk bent dan wanneer je gewoon in je gezin bent of ergens anders. Dan ben je iets aan het doen om jezelf te laten zien naar de ander. Dat is ook aanbidding, maar het is vooral aanbidding van jezelf. En niet van God. En toch kan het er soms ook in onze manier van christen zijn met elkaar, kan het erin sluipen dat we eigenlijk heel erg bezig zijn om ons te profileren naar de rest. Ja, maar dit is nu wat verwacht wordt. Zo moet het. En kijk eens hoe vol in de Heer ik ben. En hoe vrolijk ik ben. En ik kan nog harder dan anderen halleluja roepen. Prijs de Heer, halleluja, amen. Of het nou past bij de zin of niet. Maar dan, toch soms heb je wel eens mensen dat je denkt van halleluja, prijs, nou, ik weet niet waar het over ging, maar ik mis even wat. Gewoon, die hebben gewoon een soort aan-uitknopje zo, weet je, dan gaat het. Nogmaals, ik heb genoten, maar het kan zomaar profileren zijn. Ik heb ook mensen gezien bij wie het gewoon diep uit hun hart, dat je denkt, zo zijn ze gewoon. Dit is zo echt. Dan wow, het is niet mijn manier, maar dit komt echt uit hun hart. Dit is hoe ze het beleven, dit is hoe ze het ervaren. Voel je hoe dicht het bij elkaar zit? En hoe lastig. Ik denk bijna dat je het als buitenwereld bijna niet kan beoordelen. Maar dat je in je eigen hart moet kijken, wat ben ik gaan doen? Heren, ben ik halal? Of ben ik iets aan het bewijzen? Ben ik aan het profileren? Ben ik mezelf aan het laten zien? Weet je, want het is voor mensen erbuiten zo makkelijk om een oordeel te hebben. Maar ik ga je laten zien dat in de Bijbel mensen ook een oordeel hadden over iets wat wel echt aanbidding was. Maar niet zo passend in hun ogen. Maar wel echt aanbidding. Het gaat dus ook niet wat iemand erbuiten ervan vindt. Het gaat erom wat gebeurt er hier in je hart. En wat zegt de Bijbel? Behoed je hart boven al wat te bewaren is, want daar zijn oorsprongen van leven. En echte halal brengt je naar het altaar, brengt je in de heerlijkheid van God en brengt leven in ons. Dus het is niet jezelf maar zichtbaar maken om iets goed te doen. Het is ook niet provoceren. Provoceren, soms heb je wel eens christenen die komen dan in een omgeving waar zij vinden dat het doods is. Ik zeg dus even niet dat het zo is, het kan wel. Maar ik zeg, waar zij vinden dat het doods is. Zo, wij gaan hier even het leven brengen. Dus die beginnen een hoop leven te brengen en van alles te doen. Maar de vraag is, ben je op dat moment gestuurd van God? Of ben je vooral aan het laten zien van, nou, jullie hebben het echt nog niet, hè? Soms kom je wel eens mensen tegen waar dat ze, ja, kijk, jullie hebben het echt nog niet, maar kijk mij, wij hebben het gevonden. Ik moet heel eerlijk zijn, zeggen dat we best lang als evangelische en pinkstergemeente ons soms zo gedragen hebben richting de traditionele kerk. Dat was geen halal, dat was gewoon provoceren. Om even te laten zien, wij hebben het gevonden hè? En jullie nog niet. Dan heb je helemaal niks gevonden. Ben je iets kwijtgeraakt, eigenlijk. Want ik heb juist gezien dat we van elkaar kunnen leren. Als we elkaar niet veroordelen, maar als we naast elkaar gaan staan. En de diepte van het woord en de toewijding van het woord leren combineren met het vrij zijn in de Heilige Geest. En daarin bewegen. En dan ben je samen sterk. Maar dan heb je allebei nodig dat je niet provoceert ten opzichte van de ander. Zo van, wij hebben het en jullie nog niet. Dus dat zijn de happy clappy. Ach, wat zielig, die hebben geen diepte. Of, ach, die zitten nog vast in de dogma's. Of herkent u dit niet? Het is toch soms zo. En we missen het gewoon dan. We missen het. Want God roept ons niet op om te provoceren. God roept ons op om hem te aanbidden. Om hem groot te maken. En aanbidden zit niet in het trucje wat je naar buiten doet. Het zit hier. En het komt naar buiten. En daar wil ik met je over spreken. Dus het is niet de bedoeling dat we gaan bewijzen dat anderen nog niet goed genoeg zijn. Of het nog niet doen. Weet je wat er namelijk gebeurt? Dat anderen eigenlijk gaan proberen of zich terug te trekken of zich te profileren. Ook maar een beetje doen alsof, want dan hoor je erbij. Want zo hoort het blijkbaar. Mensen, we zijn geroepen voor relatie met God. En in de relatie met God gebeuren er dingen waardoor je ook uit je comfortzone komt. Begrijp me goed. Ook daar ga ik over spreken. De derde is presteren. Hallo is niet presteren. Dat mensen denken, als ik dit doe, dan ben ik een goed kind van God. Dan ben je aan het presteren. Maar het is er maar één die gepresteerd heeft. Dat is de man aan het kruis. Hij presteerde. Zodat wij vergeving en genade zouden ontvangen. Wij hoeven niet meer te presteren. Ik hoef niet te bewijzen of elkaar op te leggen dat ik alleen vol in aanbidding ben als ik mijn hand in de lucht doe. Of dat ik alleen in aanbidding ben als ik vol devotie op mijn stoel zit met mijn handen samen en mijn ogen dicht. Allebei kan geen aanbidding zijn en allebei kan wel aanbidding zijn. Dan zijn we aan het presteren. Presteren is als je anderen na gaat doen. Dat is wat anders dan geïnspireerd worden door anderen en daardoor te leren en te ontwikkelen. Voel je hoe dun lijntje het is, de een of de andere kant op. Maar je bent geen beter kind van God als je het ene wel doet of het andere niet. Ik heb het nu niet over zonde, hè, maar over. God houdt ook niet meer van jou als je 3 hoofdstukken hebt gelezen of 2. Dat God zegt, nou, die heb je echt wel verdiend nu. Want die heeft 3 hoofdstukken gelezen, zeg. Nee. Weet je wat God vraagt? Vanuit welke bron heb je het gedaan? Ben je blijven lezen gewoon omdat je van me houdt? Of ben je na 1 tekst gestopt omdat die je zo raakt en dacht, die moet ik even naar binnen laten zinken? Wow, wat een mooie tekst. Laten we niet profileren, provoceren of presteren. We zagen vandaag een aantal mensen met een vlag staan. En ik vind dat echt mooi. En zo belangrijk is, je kan ook die vlag kan je op 3 manieren beetpakken. 4 eigenlijk. Je kan hem beetpakken om te profileren. Kijk eens hoe goed ik aan het vlaggen ben. Dan hebben we een optreden met elkaar. Je kan hem oppakken om te provoceren. Zegt hij, eigenlijk is het alleen maar goed als je vlagt. De rest zit in minder aanbidding vandaag. Maar ik ben hier aan het vlaggen. En dit is hem. Je kan ook presteren. Zeg, God, ziet u dat ik uitgestapt ben in vlaggen? Nu houdt u vast wel heel veel van me. Zegt God, ik weet niet hoe het zat, maar dat deed ik al. Dus het is ook niet meer geworden. Het wordt ook niet minder. Het blijft altijd hetzelfde. Of kan zeggen, God, ik heb zo op mijn hart om u te eren met mijn vlag vandaag. En dit is mijn aanbidding naar u waarmee ik u groot maak. Dit komt uit mijn hart. En eigenlijk alleen de 4e heeft waarde. Dit werkt met hardop bidden. Je kunt hardop gaan bidden om te denken, ik zal eens even laten horen hoe goed ik hardop kan bidden. En de prachtigste volzinnen maken. Maar je bent eigenlijk meer bezig of het goed overkomt. Profileren. Je kan ook provoceren met je bidden. Dank u, Heer, dat ik hier met mijn broers en zusters gewoon wat licht mag laten schijnen op hoe de dingen moeten. En dat u het hen ook gaat laten zien. Ik heb mensen wel eens zo horen bidden. Je kan ook presteren. Maar je denkt, oh, ik moet hardop bidden. Ik moet hardop bidden. Want dat moet. Anders houdt God niet van me. Als ik deze stap niet maak. En God zegt, hield al van je. Maak je dan niet zo druk? Ik vind het wel leuk als je durft. Als je durft uit te stappen. Hé, maar ik vind het ook leuk als mijn kinderen dingen leren. Daar ben ik trots op. Maar denkt u dat ik meer van Maarten hou nu die marathon gelopen heeft als daarvoor? Ik vind het hartstikke leuk dat hij uitgestapt is en dat hij gedaan heeft. En ik ben er trots op en ik vind het gaaf dat hij het gepresteerd heeft. Maar ik hou geen grijntje meer van hem dan een week terug. Er kon al niet meer bij eigenlijk. En zo is het bij God ook. En toch denken we soms zo. En dan breng je geen hallo. Dan breng je geen aanbidding. En God zegt, vul de voorhof ook met halal. En dat is waar ik met je naar wil kijken. En misschien ook wel heel eerlijk zijn. Hoeveel van de drie P's zitten er soms in mijn leven? Weet je wat halal wel is? Halal is kwetsbaar zijn. Halal is soms wel uit je comfortzone komen. Maar niet om te profileren, niet om te presteren, niet om te provoceren. Het is een stap nemen die spannend is. Die misschien wel reactie oplevert van de mensen om je heen. Waarvan jij voelt, God, dit is eigenlijk wat ik graag voor u wil doen. Dit is wat ik u wil geven. Dit is voor u alleen, tussen u en mij. En daarom ga ik ineens liggen op de grond. Of daarom kniel ik. Of daarom sta ik met mijn handen in de lucht. Of daarom ga ik op mijn stoel staan. Of daarom pak ik die vlag beet. Of daarom ga ik zitten en buig ik mijn hoofd. Zeg God, dank u voor wie u bent. Halal is kwetsbaar zijn. En we komen dat tegen in 2 Samuel 6 vers 14. Mag u met me opzoeken. Het is een heel bekend verhaal. En een van de grootste voorbeelden van aanbidders is David. En hij geeft ons een blauwdruk van aanbidding die zo puur is en die zo mooi is in al zijn psalmen. Maar ook in deze situatie. Hij wil de ark van de Heer naar Jeruzalem brengen. De heerlijkheid van God. Hij wil in de heerlijkheid van God komen. En meer dan iemand anders besefte David, om in de heerlijkheid van God te komen, wil ik hem ook halal brengen. Wil ik hem de kwetsbaarheid van mijn aanbidding brengen. En ze zijn op weg naar Jeruzalem. En dan vers 14 staat er. En David huppelde uit alle macht voor het aangezicht van de Heere. En David was gekleed in een linnen priesterhemd. En zo brachten David en heel het huis van Israël de ark van de Heere over. Met gejuich en met bazuingeschal. En het gebeurde toen de ark van de Heer in de stad van David kwam, dat Michal, de dochter van Saul, door het venster naar beneden keek. En toen ze koning David zag springen en huppelen voor het aangezicht van de Heer, verachtte ze hem in haar hart. David maakt zich kwetsbaar en doet wat in zijn hart is. Wow, Heer, ik ben zo blij. Ik kan wel springen, ik kan wel huppelen. Ik kan wel juichen. Ik weet van gekkigheid niet wat ik zou moeten doen. Zo blij ben ik met dit moment. En wat is David een voorbeeld? Die doet gewoon wat hij voelt. Die doet het gewoon. Hoeveel van ons zouden niet gedacht hebben als je koning David was van, oké, maar ik ben wel koning. Past dit? Kan dit eigenlijk wel? Wat vinden mensen hiervan? Toch wel een beetje raar om dat te doen. Ja? Dat je ineens koning Alexander huppelend in een optocht ziet lopen. In zijn ondergoed, ja. Ik ben een beelddenker. Nee. Dat. Maar dan zouden we allemaal zeggen, dat doe je niet. Daar zouden we allemaal mening over hebben. In ieder geval een deel van Nederland. Zou er een mening over hebben. Maar eigenlijk raar. Als hij nou daar een keer zin in heeft. Het is toch echt raar dat dat niet kan. Toch? En David doet het gewoon. Maar David doet het niet met de drie P's. Want hij doet het voor God. En dat zien we ook later. Maar het levert hem wel op dat Michal er iets van dacht. Degene die het dichtst bij hem staat, hè. En het staat wel scherp, veracht hem in haar hart. Weet je, soms kom je verachting tegen in je leven. Er zijn mensen die je soms veracht, maar het ergste is als het komt van de persoon het meest naast je. Het dichtst erbij. En dit is wat David hier meemaakt. En David maakt zich kwetsbaar, want daar staat er in vers 20. En toen David terugkwam om zijn gezin te zegenen, kwam Michal, de dochter van Saul, naar buiten. David tegemoet. En zei, wat zal de koning van Israël vandaag geëerd zijn, die zich vandaag voor de ogen van de slavinnen van zijn dienaren heeft uitgekleed, zoals een leegloper zich schaamteloos uitkleedt. Maar David zei tegen Michal, voor het aangezicht van de Heere die mij uitgekozen heeft boven jouw vader en boven heel zijn huis, door mij aan te stellen als een vorst over het volk van de Heere, over Israël. Ja, voor de Heere heb ik gehuppeld. En niet of mensen het leuk vinden en of mensen het goed vinden en of mensen het gepast vinden. Er was geen enkele P in mijn leven. Ik deed het voor hem. Het was mijn aanbidding naar hem. Ik heb me kwetsbaar gemaakt voor hem. In het Engels staat het eigenlijk wel mooi als zij naar buiten komt, zegt ze, how glorious and distinguished was the king of Israel today. Ze zegt eigenlijk, je hebt je eigen glorie opgegeven. Je hebt je eigen waardigheid opgegeven. Ze is bijna profetisch. Want dit is precies waardoor de heerlijkheid van God komt. En inderdaad, wat David deed op dat moment, hij deed zijn koningsmantel af. Dat wat hem waardigheid gaf, dat wat hem ook beschermde. Want het was zijn autoriteit, waardoor niemand wat tegen hem durfde te zeggen. Het maakte hem eigenlijk onaantastbaar. Het beschermde hem voor de meningen van mensen. Natuurlijk werd over hem gepraat, maar nooit waar hij bij was. Dus had er weinig last van, bij wijze van spreken. En hij doet zijn mantel af. En hij doet een priesterkleed aan. En de priester was de dienaar van het volk. En hij doet zijn priesterkleed aan en hij maakt zich kwetsbaar. How glorious was the king of Israel today? Hij zegt, klopt, ik heb mijn glorie afgelegd. Eigenlijk wel een mooi beeld naar wat de Heer Jezus ook deed. Ik heb mijn glorie afgelegd. En David legt zijn glorie af. En dan staat er ook, who uncovered himself and stripped off his kingly robes in the eyes of his servant maids, like one of the riffraff who shamelessly uncovers himself. So David said to Michal, it was before the Lord that I did this. Ik vind het zo, die zichzelf blootgegeven heeft. Uncovered. Die zichzelf blootgegeven heeft en eigenlijk staat er, zichzelf tot schietschijf gemaakt heeft wat mensen vinden. En eigenlijk zegt David, jij denkt verkeerd, ik was daar helemaal niet mee bezig. Ik was er helemaal niet mee bezig wat ze van me vonden. Weet je met wie ik bezig was? Met hem. Want zijn ark ging naar Jeruzalem. Zijn heerlijkheid kwam eraan. Wat kan mij die mantel nog schelen? Waar heb ik mijn waardigheid voor nodig als ik kijk naar hem? Voor hem deed ik het. Weet je, halal is de plek waar je eigen waardigheid van je afvalt en je een dienaar wordt van God. Halal is de plek waar je eigen waardigheid afvalt en je een dienaar wordt van God. David in een priestergewaad in plaats van een mantel. En eigenlijk zo mooi om dat te zien. En ik zou eigenlijk willen zeggen, halal is breken met alles wat je tegenhoudt om in vrijheid God te aanbidden. Halal is breken met alles wat je tegenhoudt om in vrijheid God te aanbidden. Dus niet dat je dingen doet omdat mensen het verwachten, of dat mensen het willen, of omdat je wil provoceren. Maar hier van binnen voel je een verlangen. Denk je, eigenlijk zou ik die vrijheid willen hebben. Eigenlijk zou ik nu dit willen doen. Eigenlijk zou ik nu wel mijn hand in de lucht willen steken. Maar wat zullen ze denken? Eigenlijk zou ik nu ook willen knielen. Of eigenlijk zou ik nu wel willen blijven zitten en gewoon even bij God zeggen. Maar wat zouden ze denken, want dat is niet normaal hier. Dat is raar. Of ik zit precies naast die, die doet het nooit. Dan ga ik het ineens doen. Zijn dit rare gedachten? Zo zitten we toch vaak in elkaar, diep in onze gedachten. Zo kijken we toch. Maar halal is breken met alles wat je tegenhoudt om in vrijheid God te bidden. En als eerste breek je het oordeel van mensen. Michal veracht David. En hoe vaak laten we ons niet leiden of iets wel of niet de verachting van mensen oplevert. Hoe vaak zit niet in onze gedachten, wat zullen mensen hiervan vinden? Wat zullen mensen hiervan denken? En we zeggen soms dat we vrij zijn van de mening van mensen. Maar ik weet niet met hoe het met u is, maar ik moet er best scherp op zijn in mijn leven. Om te kijken dat ik niet leef naar de mening van mensen. En de mening van mensen kan onze vrijheid beperken. En ik bedoel niet om te provoceren, te presteren of te profileren. Maar vanuit het hart te aanbidden. Ik vond het zo mooi toen wij vorig jaar in Amerika in die dienst waren. De een zat, de ander was aan het springen. Weer een ander stond met zijn handen in de lucht. Weer een ander zat geknield. En weer een ander zat te luisteren. Mensen zijn gewoon in zichzelf. En zij zijn God aan het aanbidden. En weer een ander stond op zijn stoel. En niemand die zich druk maakt. Prima. Goed. En er stonden mensen te vlaggen. En er stonden mensen te dansen. En er stonden mensen zaten gewoon. Dus dacht ik, ja. Dit is vrijheid. Dit is vrijheid. En vrijheid is soms ook iets wat je moet bevechten in je leven. Waar je voor moet gaan. Want als we leven naar de verwachtingen van mensen, worden we ook een gevangene van mensen. Sterker nog, dan aanbidden we eigenlijk mensen. Want we doen dan alles zodat de mening van mensen over ons leven positief is. Dan waar je je goedkeuring van wil hebben, is ook hetgene wat je aanbidt. Is ook hetgene waar je op richt. Het tweede wat gebroken mag worden, halal breekt het oordeel van mensen. Maar halal breekt ook de schaamte. En in de definitie van schaamte zocht ik op en er stond, schaamte is een onaangename, dat is wel waar. Schaamte is een onaangename psychosociale emotie ten aanzien van het afwijken van de normen, aantasting van eergevoel of trots of de normen van anderen. En het is de angst om misprezen of niet meer geaccepteerd te worden. Dat is een mooie volzin, hè? Heb ik ook niet zelf verzonnen, stond gewoon op internet. Nog een keer, schaamte, want ik denk dat we meer dan we soms denken met schaamte te maken hebben in ons leven. Schaamte is onaangename emotie, dat is waar. Het is niet echt lekker om je te schamen. Ten aanzien van het afwijken van de norm, kortom, ik doe het niet goed. De verwachtingen van mensen zijn anders. En je eergevoel en je trots wordt aangetast. Je voelt je kleiner worden. Je voelt je minder worden. En het is de angst om misprezen en niet meer geaccepteerd te worden. Dit is exact wat Michal doet, hè, in het leven van David. Zij wil dat hij zich schaamt. Wie is die koning van Israël die hier zo rondloopt? Niet zo raar. Niet zo achterlijk. Sommige mensen zeggen dit, anderen kunnen het met een blik. Jeetje doet het. Leuk. Denkt, hier hoort een hele andere zin onder, denk je dan. Als jij dat fijn vindt. En je voelt van binnen hier iets gebeuren van, hey, ik loop niet helemaal weer in de pas. Dit is niet oké. En wat gaan we dan vaak doen? Denk, wat zou die ander nou willen dat ik ga doen? En dan proberen we weer mee te bewegen. Ongemerkt zijn we hier zo vaak mee bezig. En het is in de kerk niet anders. Dat je denkt, iedereen gaat staan. Oké, dan ga ik ook maar staan. Nee, ze gaan ook nog springen. Oh, help zeg. Ben ik weer de enige die niet beweegt? Weet je? Of je bent en ergens denkt, iedereen zit. Ik moet wel eens ergens spreken. Daar zit eigenlijk 80% van de zaal zit. En dan ben ik daar, maar ik wil gewoon God staand aanbidden. Zo ben ik dan. En dan herken ik in mezelf dat ik denk, dat is niet normaal hier. Dat is niet helemaal hoe ze het doen. En meestal als je spreekt, zit je niet achteraan. Zodat het niet opvalt. Dus dan zit je op de eerste, tweede of de derde rij. En dan begint de muziek. En dan zie ik een hele groep. Ik zeg dus niet of het wel aanbidding is. Ik heb het over wat er in mij gebeurt. Begrijp me even goed. Maar dan zie ik mensen zitten. En ik zie ze aanbidden. En denk ik, dit is dus hoe het hier gaat. En dan merk ik in mezelf. Eigenlijk zou ik nu willen gaan staan. En ik zou mijn handen in de lucht willen doen. En dan moet ik in mezelf meten. Wil ik dat nu doen? Omdat ik denk, ik zal jullie eens even laten zien wat aanbidding is. Dat dit de echte aanbidding is, moet ik het niet doen. Want dan ben ik aan het provoceren. Of ik wel even laat zien, ik ben de spreker hier, ik heb een mooi woord voor vandaag. Dan ben ik maar aan het profileren. Of maar als ik het echt veel, dat ik denk, waarom zou ik niet gaan staan als anderen het niet doen? En dan ga ik gewoon, niet al te opvallend, voorzichtig staan en doe mijn handen in de lucht. En ik prijs God en denk, dit ben ik. Wat je ervan vindt, vind je ervan. Maar dit is hoe ik God groot wil maken. Maar voel je ook dat ik één in mezelf moet meten. Ben ik niet met mijn 3 P's bezig? En 2, ga ik er niet onder, schaamte. En maar denken, wat vinden mensen van me, dus ik doe het maar niet. Ik denk dat dit zo belangrijk is. Weet je, schaamte is eigenlijk je naaktheid en je kwetsbaarheid willen bedekken. Eigenlijk jezelf niet helemaal zichtbaar willen maken. Eigenlijk zou ik dit willen doen, maar wat vinden mensen daarvan? Hoe kijken mensen dan naar me? Dus ik doe het maar even niet. Ik doe het wel thuis, als ik alleen ben. En eigenlijk, je bedekt je kwetsbaarheid. Want als je uitstapt in datgene wat in je hart is, maar je bent bang wat mensen vinden of denken, of je bent bang dat je dom overkomt of raar overkomt, dan hou je eigenlijk iets wat puur is in jezelf, hou je bekneld. Hou je naar binnen. Weet je, een voorbeeld. Sommigen van u weten dat. Ik heb een pestverleden door mijn linkervoet. Dus ik kon met sporten niet zo goed mee. Dat kreeg ik al te horen op school. Dus ik heb een ongelooflijke hekel aan sporten. Nog steeds. Maar ik merk bijvoorbeeld soms, dan ben je in een setting en dan gaan mensen met elkaar een potje voetballen. Of dat was op een jeugdweekend of zo. In een setting waar het veilig is. En dan merkte ik diep in mijn hart, ik denk, ik wil eigenlijk wel even meedoen. Maar ik kom vast dom over. Want ik ben niet zo goed. En ik kan het niet zo goed. En ik loop een beetje raar. En eigenlijk in een setting waar iedereen me accepteert, waar niemand me afwijst, voel ik toch een drempel om in te stappen. Om mee te gaan doen. Schaamte. Soms, weet je nog, afgelopen worship night was er echt aan het eind van de dienst een mooi moment dat iedereen een beetje ging springen en zo. Maar mijn linkervoet is natuurlijk iets anders dan mijn rechtervoet. En als ik, even voorbeeld, als je op zo'n springplank moest springen, om ergens op te springen, dat kan ik nooit, want wat doe ik? Ik heb geleerd om mijn linkervoet te sparen. Dus ik kom nooit zo neer, ik kom altijd zo neer. Ik spaar mijn linkervoet. Dus dat ging altijd mis. Ik klapte altijd tegen die kast aan. Want dan zo er tegenaan. Hartstikke leuk voor iedereen. Maar dat kan ik niet. Dus ik kan prima ritmisch gitaar spelen. Maar ik kan bijvoorbeeld niet normaal dansen. Of normaal springen. Dat ziet er dan een beetje, in ieder geval in mijn ogen, raar uit. Daar voel ik me dan een beetje vreemd. Want dat gaat niet lekker vanzelf, zeg maar. En toen, nou, waarom vertel ik dit? Bij dat laatste nummer gaat iedereen los. Heb je ook nog Paul in je buurt? Die staat dan 3 stoelen verder. Die springt bijna tegen de lamp aan, zo ongeveer. Hij is er nu toch niet, ik kan alles zeggen. Maar ik zie dan, iedereen zie ik enthousiast los. En ergens dieper, maar denk ik, ik wil eigenlijk wel meedoen. Eigenlijk wil ik dat wel. En tegelijkertijd, binnen een split second, die gedacht, ja, maar bij jou ziet dat er raar uit, hè? Want dat kan je niet zo goed. Ik ben niet de enige die het herkent. Hè? Diep in zich. Misschien heb je het niet met springen, maar met andere dingen. En dat je dan denkt, nou, laat maar. nummer is al bijna over. Dat doe je dan, hè? Je praat dan dingen goed. Ja, het nummer is al bijna over. God houdt ook van me als ik zo ben. Ja, dat is ook waar. Er is niks mis mee. Maar eigenlijk wat ik kan doen, ik bedek mezelf met iets wat ik graag zou willen, waar iedereen het veel te druk mee heeft om naar mij te kijken. Paul is toch in de hemel, dus die kijkt toch niet naar mij. Ziet u even hoe het werkt? En dit is precies wat ik bedoel met halal is eigenlijk dat wat je voelt hier, dat je denkt, ik wil me niet langer laten beperken door wat al die mensen om mij heen denken, dat ik denk dat ze denken. Want zo is het ook vaak. Maar ik wil vrij zijn. De Bijbel zegt, waar de geest van de Heer is, is vrijheid. Dat betekent niet dat we zo gek mogelijk met elkaar doen. Maar dat wat ik hier voel, ruimte heeft om naar buiten te mogen komen. Dat ik werkelijk vrij ben. Want schaamte is eigenlijk de angst voor afwijzing. Het is de angst dat anderen naar je kijken en je raar vinden. En ik vind het zo mooi in David, dat hij zich een moment druk maakt. En ik wil dat als voorbeeld zien, niet om te presteren, maar als inspiratie. Dat hij gewoon denkt, zal mij wat boeien dat ze die koningsmantel niet om me heen zien. Zal mij wat boeien dat ze me in een priester gewaad zien. Dit is wat ik voel in mezelf, dit is waar ik God mee eer wil geven. En zelfs als de afwijzing dan komt, want soms komt hij ook letterlijk wel. Soms komt hij ook letterlijk wel. Hij laat het gewoon niet op zich leggen. Hij zegt gewoon, Mico, zoek het uit. Het wrange is, Mico blijft kinderloos tot de dag van haar dood. Waarom? Ze heeft de relatie met David verloren. Op dat moment. En David blijft de man naar Gods hart. Komt het misschien door deze dingen? Maar ik denk ook dat David is niet anders dan wij. Heeft soms ook in zichzelf moeten overwinnen. Wat gebeurt er in mijn hart? En laat ik me tegenhouden? Laat ik me beknellen? Of durf ik uit te stappen? Halal is je eigen waardigheid afleggen, zodat zijn waardigheid vergroot wordt. Voel je ook het verschil dat als je in de 3P's zit, gebeurt het laatste namelijk niet. Dan ben je namelijk nog steeds jezelf aan het bekleden. Maar als de 3P's er niet zijn, dan is halal, is mijn waardigheid afleggen. Ik steek mijn handen in de lucht omdat ik u groot wil maken. En ik wil niet langer me druk maken over wat mensen tegen me zeggen. Ik zeg niet gelijk dat je dan zo staat. Het heeft ook met karakter te maken. Maar ik zeg wel, als je het eigenlijk in je hart zou willen, maar altijd denkt, ja, ik doe het niet, want ik ben bang wat mensen denken. Of eigenlijk, aanbidding is soms ook andere dingen die je doet. Eigenlijk in je hart wil je hartstikke graag laten dopen. Is dat wat je voor God zou willen doen? Maar je bent bang wat mensen om je heen van je denken. Dan ben je gevangene van de mening van mensen. En als je de keus maakt, kan je nog steeds met waardigheid spreken naar andere mensen over wat er, hè, als zij bijvoorbeeld gekozen hebben voor kinderdopen in je leven. Je hoeft het niet af te wijzen. Je zegt, ik bevestig wat jullie daar gedaan hebben voor mij. Maar dit is wel wat ik voel in mijn eigen hart om een keus voor te maken. Ook dat is halal. Dat is ook je eigen mantel afleggen. Zeg, het maakt me kwetsbaar, want mensen vinden hier wat van. Maar God, dit is wat ik verlang om naar u te doen. En ik maak me niet meer druk om wat mensen daarvan denken of vinden. Wie wil je zijn voor God? En de Bijbel zegt in Spreuken 29. Mensenvrees legt een valstrik. Maar wie op de Heere vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet. Velen zoeken de gunst van een heerser. Maar van God krijgt iemand zijn recht. Heel vaak zijn we op de zoek naar de gunst van iemand. Maar weet je dat iemand dan gelijk ook de heerser over je leven is? Want als die je goedkeurt, voel je je oké. En als die je afkeurt, voel je je niet oké. Dat betekent dat iemand macht heeft gekregen over je leven. Velen zoeken de gunst en krijgen een heerser. Maar verlangen we het recht en de goedkeuring van God? Zeggen wat mensen ook vinden, wat mensen ook denken. En Het staat zo mooi in de Engelse vertaling Amplified. But whoever leans on, trusts in and puts his confidence. Dus degene die leunt op, zijn vertrouwen geeft aan en zijn vertrouwen stelt in de Heer, is safe and set on high. En dat vond ik zo mooi, is eigenlijk wordt er boven geplaatst. En we zeggen dat wel eens in ons eigen, ergens boven staan. Boven staan wat mensen vinden. En zegt, als je zegt, u bent mijn heerser. Wat vindt u ervan? Hoe kijkt u ernaar? U zet mij op die rots erboven. En ik wil graag het team alvast vragen om naar voren te komen. Weet je, soms roept God je buiten je comfortzone om dingen te doorbreken in je leven. Ik zie dat in de Bijbel. Soms staat er in de gebiedende wijs, juich voor de Heer. En zegt niet, juich voor de Heer, alleen de mensen die dat fijn vinden. Nee, soms daagt God je uit, zegt, hey, juich, zet iets vrij in jezelf. Of doe dit, of doe dat. Soms daag je je kinderen toch uit om iets te doen buiten hun comfortzone. Zeg, dat geeft je meer ruimte, dat geeft je meer vrijheid. Niet dat je per se zo moet worden, maar wel dat je nieuw gebied leert innemen. Soms daagt God je uit buiten je comfortzone. Buiten je veilige gebied. En schaamte en angst is iets wat we in stand kunnen houden of met God kunnen leren doorbreken. Ik kan schaamte in stand houden door te denken, ik ga gewoon nooit springen, want dat is niks voor mij. En ze past ook niet bij mijn karakter. Ik denk, nee, het eerlijk is gewoon dat ik het niet durf, omdat ik bang ben wat mensen dan denken. Dat is het eerlijk. Daar wil ik me afrekenen, want dat zet mij vast. Dat is hetgene wat mij beperkt. En ik, heren, ik wil niet vastzitten dan alleen aan u en aan niemand anders. Dit is een ketting die u samen met mij wil doorbreken. David zegt, met mijn God spring ik over een muur. Stappen maken. Soms zeggen, God, eigenlijk zou ik in deze kring ook hardop willen bidden. Maar ik vind het gewoon spannend. Help me dat ik dit ga doorbreken en ik ga het doen. Niet om te presteren, ik wil het zo graag en ik wil niet dat dit een ketting om mijn leven blijft. Zodat ik dit nooit ga durven, nooit ga doen, terwijl ik het eigenlijk wel verlang. Heren, ik ga in aanbidding misschien wel uitstappen om juist wel te knielen. Of juist mijn handen in de lucht te doen. Of juist misschien die vlag te pakken. Of juist misschien op mijn stoel te zitten en zeggen, heren, dit is mijn hart voor u. Dit is even mijn moment samen met u. Dit is mijn hallo. Of uit aanbidding soms dingen niet doen. Zeggen, God, dit trekt aan mij, maar ik weet dat het me niet naar u trekt. Uit aanbidding voor u doe ik het niet. Niet omdat het niet mag. Sommige mensen doen allemaal dingen omdat het niet mag. God zegt dat het niet mag. Maar het is geen halal, het is geen aanbidding. Zeg, God, ik doe het niet omdat ik het niet wil. Want ik wil dat mijn hart aan u toe behoort. Dat is halal, dat is aanbidding. Weet u? Waar ik mee wil eindigen, we hebben tunnelvisie nodig. We hebben echt tunnelvisie nodig. Weet je nog Ezechiël? In de voorhof. Wat zie je als je in de voorhof komt? Het altaar. En als we onze blik op het altaar houden, onze blik op Jezus, en zo vol raken van hem, zijn we minder vatbaar voor wat mensen vinden, wat mensen denken, wat er gebeurt. Zeggen, maar daar wil ik heen. Daar wil ik heen. En Paulus zegt dit ook zo mooi in Korintiërs. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met vertreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te voorkomen. Geen pees in mijn leven. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Weet je hoe Paulus naar binnen loopt? Met tunnelvisie. Zijn blik op één ding. Jezus Christus die gekruisigd. En dan boeit het me niet of je mijn woorden mooi vindt of niet mooi vindt. Wat ik moet zeggen, zeg ik. Wat ik moet profeteren, profeteer ik. Hoe ik hem wil aanbidden, aanbid ik hem. Al blijft iedereen zitten, maar ik heb op mijn hart om te gaan staan. Dan ga ik staan. Al heb ik op mijn hart om op de stoel te gaan staan. Ik wil u aanbidden. En als ik op mijn hart heb en iedereen gaat staan, maar ik voel dat u tegen me zegt dat ik moet knielen, dan kniel ik. En als ik op mijn stoel moet blijven zitten om u te ontmoeten, blijf ik op mijn stoel zitten. Ik wil echte hallo in mijn leven. En niet langer andere dingen. En ik geloof dat God vandaag angst en schaamte wil breken en je aan de hand wil nemen om het je niet meer vast te laten zetten. Dat is soms stap voor stap. dat soms is dat niet tjaka dat het weg is. Soms breekt God dingen door en wil hij samen met je het proces gaan om stap voor stap stapjes te maken. En misschien een voorbeeld als dat bij jou is. Ik zou eigenlijk heel graag harder willen bidden, maar ik vind het spannend. Dan hoef je niet gelijk in de volgende sessie een kwartier lang los te gaan. Echt niet. Misschien is dan wel jouw eerste stap met God als je doorbreken. God, ik dank u dat u van mij houdt. Amen. Wat een hallo. En zegt God, hey, top hè. Ik bedoel, als je kind net de eerste stapjes doet, zeg je toch ook niet, we schrijven ons in voor de avond vierdaagse morgen. Dan zeg je, hey, nu tot de tafel. En dan ga je wat verder zeggen. Kom maar naar papa, kom maar naar papa, kom maar, ik kan het. En zo is het leren, zo is het ook leren om vrij te worden. Zullen we samen bidden, want anders blijven praten. Heer Jezus, ik wil u uitnodigen op dit moment. En ik geloof dat u vrij wil maken. U hebt alles gedragen, het kruis van Golgotha. Heer, ik denk dat we soms moeten erkennen dat angst en schaamte soms sterke bindingen in ons leven kunnen zijn. Die ons weerhouden van aanbidding. Die ons weerhouden van hallo. Die ons weerhouden misschien van stappen en keuzes maken. Heer, ook onze keuzes zijn aanbidding. Bang wat mensen vinden, bang wat mensen denken. En ik wil u zo danken dat u ons niet afwijst om deze dingen. Maar u kwam naar deze wereld om ons vrij te zetten. En u bent bewogen met elk leven hier. Dan zeg ik wil het breken, ik wil het vrijzetten over je leven. Zodat er werkelijk hallo kan zijn. Zodat we Heer en David kunnen zijn. Die zegt, ik heb mijn koningsmantel niet nodig om mij te beschermen. Tegen wat mensen van me vinden. Het gaat niet om mijn waardigheid. Heer, omdat we samen met u stappen mogen zetten. En waar u verschijnt. Daar is leven. En ik geloof dat u gaat verschijnen vanmorgen. In levens. En ik wil dit zingen met elkaar. En misschien zing je het vandaag wel over je eigen leven. En ik wil je uitdagen om een stukje te luisteren naar je hart. Als we dit zingen. En misschien wel één stap buiten je comfortzone te zetten. En als je zegt, eigenlijk zou ik willen knielen, dan kniel je. En als je wil gaan staan, ga je staan. En als je voelt, ik mag blijven zitten en het komt gewoon binnen. Dan sluit je ogen, laat je het binnenkomen. Als je hiervoor wil knielen, kniel je hiervoor. Als je wil dansen, dans je. Maar neem die ene stap uit je comfortzone om te zeggen, deze ketenen wil ik niet langer accepteren over mijn leven. Ik geef u een lauw vandaag, in Jezus' naam.